U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
We beginnen met lezen uit Leviticus 14. Er staat boven wetten voor de reiniging van de melaatsheid. De Heere sprak tot Mozes. Dit is de wet voor de melaatse op de dag van zijn reiniging. Hij moet naar de priester gebracht worden en de priester moet buiten het kamp gaan. Heeft de priester vervolgens gezien dat de ziekte van de melaatsheid bij de melaatse genezen is, dan moet de priester opdracht geven dat men voor hem die gereinigd wordt 2 levende reine vogels neemt, cederhout, karmozijn en hyssop. De priester moet dan opdracht geven dat men de ene vogel slacht boven een aardepot met bronwater. Dan moet hij de levende vogel nemen met het cederhout, het karmozijn en de hyssop. Hij moet dat alles met de levende vogel dopen in het bloed van de vogel dat boven het bronwater geslacht is. En hij moet hiermee 7 maal sprenkelen op hem die van de melaatsheid gereinigd wordt. Daarna moet hij hem rein verklaren en de levende vogel in het open veld weg laten vliegen. Wie gereinigd wordt, moet zijn kleren wassen, al zijn haar afscheren en zich met water wassen. Dan is hij rein. Daarna mag hij in het kamp komen, maar hij moet 7 dagen buiten zijn tent blijven. Op de 7e dag zal het zo zijn dat hij al zijn haar afscheert, zijn hoofd, zijn baard en de wenkbrauwen van zijn ogen. Ja, al zijn haar moet hij afscheren, zijn kleren wassen en zijn lichaam met water wassen. Dan is hij rein. En op de 8e dag moet hij 2 lammeren zonder enig gebrek nemen en een ooilam zonder enig gebrek van 1 jaar oud, en ook 1/3 evabloem als graanoffer met olie gemengd en 1 logolie. De priester die de reiniging voltrekt, moet de man die gereinigd wordt met die dingen plaatsen voor het aangezicht van de Heere bij de ingang van de tent van ontmoeting. Dan moet de priester het ene lam nemen en het als schuldoffer aanbieden met 1 logolie. Hij moet die als beweegoffer voor het aangezicht van de Heere bewegen. Daarna moet hij het lam slachten op de plaats waar men het zondoffer en het brandoffer slacht, op de heilige plaats. Want het schuldoffer, evenals het zondoffer, is voor de priester. Het is allerheiligst. De priester moet dan 1 deel van het bloed van het schuldoffer nemen en de priester moet dat strijken op de rechteroorlel van hem die gereinigd wordt, op de duim van zijn rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet. De priester moet ook 1 deel van de logolie nemen en het in de linkerhand van de priester gieten. Dan moet de priester zijn rechtervinger dopen in 1 deel van de olie die in zijn linkerhand is en 1 deel van die olie met zijn vinger 7 keer sprenkelen voor het aangezicht van de Heere. En van het overige van de olie die op zijn hand is, moet de priester op de rechteroorlel strijken van hem die gereinigd wordt, op de duim van zijn rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet, boven op het bloed van het schuldoffer. Want dan nog, wat dan nog overgebleven is van de olie die in de hand van de priester is, moet hij op het hoofd strijken van hem die gereinigd wordt. Zo doet de priester voor hem verzoening voor het aangezicht van de Heere. Daarna moet de priester het zondoffer bereiden en verzoening doen voor hem die van zijn onreinheid gereinigd wordt. Daarna moet hij het brandoffer slachten. De priester moet het brandoffer en het graanoffer op het altaar offeren. De priester zal verzoening voor hem doen. Dan is hij rein. Gaan verder naar Jesaja 66, vers 18. En daar staat boven de roeping van de heidenvolken. De tijd komt dat ik alle heidenvolken en talen bijeen zal brengen. En zij zullen komen en mijn heerlijkheid zien. En ik zal een teken op hen aanbrengen. Ik zal uit hen, die aan het gericht ontkomen zijn, boden zenden naar de heidenvolken. Tarsus, Pul, Lut, de boogschutters, naar Tabel, naar Tubal, Javan, de verafgelegen kustlanden die geen tijding over mij hebben gehoord en die mijn heerlijkheid niet hebben gezien. Zij zullen mijn heerlijkheid onder de heidenvolken verkondigen en zij zullen al uw broeders uit alle heidenvolken brengen als graanoffer aan de Heere op paarden en op wagens, met huifkarren, op muildieren en op snelle kamelen, naar mijn heilige berg toe, naar Jeruzalem, zegt de Heere, zoals de Israëlieten het graanoffer in rein vaatwerk naar het huis van de Heere brengen. Ook zal ik enigen uit hen tot priesters en levieten aanstellen, zegt de Heere. Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik ga maken voor mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de Heere, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan. En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor mijn aangezicht, zegt de Heere. En zij zullen de stad uitgaan en zien de dode lichamen van de mannen die tegen mij in opstand zijn gekomen. Want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden. En zij zullen voor alle vlees een afgrijzen zijn. Oh, ja. Vers 23. En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van Shabbat tot Shabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor mijn aangezicht, zegt de Heere. En dan gaan we verder naar Lucas 7, vers 18. De vraag van Johannes de Doper. En de discipelen van Johannes berichten hem over al die dingen. En nadat Johannes twee van zijn discipelen bij zich geroepen had, stuurde hij hen naar Jezus met de vraag: bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander? Toen de mannen bij hem gekomen waren, zeiden zij: Johannes de Doper heeft ons naar u toegestuurd met de vraag: bent u degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Op dat moment genas hij velen van ziekten en aandoeningen en boze geesten. En aan veel blinden schonk hij het gezichtsvermogen. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: ga heen en bericht Johannes wat u gezien en gehoord hebt, namelijk dat blinden ziende worden, kreupelen kunnen lopen, melaatsen gereinigd worden, doven kunnen horen, doden opgewekt worden en aan armen het evangelie verkondigd wordt. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Jezus' getuigenis over Johannes. Toen de boden van Johannes weggegaan waren, begon hij tegen de menigte over Johannes te zeggen: Waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt? Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleren gekleed? Zie, zij die prachtige kleding dragen en in wilde leven, zijn in de paleizen. Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, ik zeg u zelfs naar veel meer dan een profeet. Deze is het over wie geschreven staat. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. Want ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand een grote profeet dan Johannes de Doper. Maar de minste in het koninkrijk van God is groter dan hij. En heel het volk dat naar hem luisterde en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God. Maar de fariseeën en de wetgeleerden verwierpen het raadsbesluit van God met betrekking tot zichzelf, omdat ze niet door hem gedoopt wilden worden. En de Heere zei, met wie zal ik dan de mensen van dit geslacht vergelijken en aan wie zijn zij gelijk? Zij zijn gelijk aan kinderen die op de markt zitten en elkaar toeroepen en zeggen, wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst. Wij hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie hebben niet gehuild. Want Johannes de Doper is gekomen. Hij at geen brood en hij dronk geen wijn. En u zegt, hij heeft een demon. De Zoon des Mensen is gekomen, die wel at en dronk. En u zegt, zie daar een vratzuchtig mens en drinker, een vriend van tollenaars en zondaars. Maar de wijsheid is gerechtvaardigd door al haar kinderen.
Dankjewel, Anna. Kees wordt nog even voorzien van de microfoon. Ik zal voor Kees bidden, voor de prediking van het woord. Vader, we danken voor Kees, dat hij zich elke keer weer verdiept in uw woord, om weer nieuwe bronnen en nieuwe rijkdom te vinden. Heer, ons eigenlijk is uw woord oneindig. Uw Torah zit zoveel laag in, wat u erin gelegd heeft. En uw woorden zijn zo diep en de woorden van Yeshua zijn zo oneindig, dat het altijd weer een vreugde is om nieuwe dingen te ontdekken. En ik bid ook hierin wat u Kees zegenen in zijn woord tot ons. En wat u onze harten voorbereiden, zodat we het woord mogen ontvangen. In de naam van Yeshua HaMashiach. Amen.
Shabbat shalom. Ja, Gods woord is oneindig. Dat was mooi dat je dat zei, Koos. Besef je ook telkens weer als je zo met het woord bezig bent, of het nu uit de Torah is of uit het Brit HaGadashah, Evangelie, Nieuwe Testament. Steeds weer ontdek je nieuwe dingen. Vanmorgen 3 lezingen gelezen, een gedeelte uit de Torah, uit de Parasha Metzora. Vandaag zijn er eigenlijk 2 Parashot aan de orde, Tazria en Metzora. En omdat het Rosh Chodesh is, hebben we uit Jesaja 66 gelezen, de laatste verse. Heel Jesaja 66 zou eigenlijk gelezen moeten worden, maar we hebben ons even beperkt tot die laatste verse. Omdat er gesproken wordt over die vernieuwing van de maan. Want dat is het eigenlijk, de nieuwe maan, de vernieuwing van de maan. En dan is dat iets wat ook een beeld is, zou je kunnen zeggen, van de toekomst die God met Israël heeft. En niet alleen met Israël, maar alle volken zijn erin betrokken. En Jesaja noemt een aantal landen in de regio. Griekenland, Noord-Afrika, verder de Middellandse Zee op. Al die landen zijn erin betrokken dat God zijn zegen aan Israël en door Israël aan de wereld geeft. En ze komen om die God van Israël te aanbidden. En een van de andere profeten, Zefania, zegt dat alle volken dan, dat de Heere dan over de volken een reine taal zal uitstorten. Reine lippen staat er in onze vertaling, maar dat staat er eigenlijk niet. Er staat in het enkelvoud een reine taal. En ze zullen schouder aan schouder met Israël de eeuwige aanbidden, want dat is die reine taal. En dat God in zijn ene heilige naam geloofd wordt door alle volken. En eigenlijk gaat het vanmorgen voor een groot deel ook over reine taal. En ik hoop dat aan de hand van een aantal gedachten van zowel de Parasha als het Nieuwe Testament daar wat met u over na te denken, wat over te mediteren, laten we het zo maar zeggen. Nog één ding over de profetenlezing, de Haftara. Jesaja eindigt eigenlijk met toch een wat luguber beeld, dat laatste vers 24. Ze zullen de stad uitgaan en zien de dode lichamen van de mannen die tegen mij in opstand zijn gekomen. Want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden. En ze zullen voor alle vlees een afgrijzen zijn. Toch iets als een huiveringwekkende, afschrikwekkend beeld. Maar juist vanwege dat huiveringwekkende is het in het Jodendom gebruikelijk om dan niet bij dit vers te stoppen, maar nog eenmaal dat vers 23 dat zo geweldig spreekt van die vernieuwing, om daarmee te eindigen. Je eindigt niet op een negatieve toon, maar je eindigt op verhoogde toon. Dat is het eigenlijk. En daarom lazen we nog één keer vers 23. Het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van Shabbat tot Shabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor mijn aangezicht, zegt de Heere. En dan lazen we een lang gedeelte in de Parasha, Leviticus 14, over de Melaatse. En die Parasha heet Metzora, in het Hebreeuws, want met dat woordje Metzora begint dit gedeelte. Tussen haakjes nog twee parashot worden er vandaag eigenlijk gelezen. Tazria, wanneer een vrouw letterlijk vertaald zaad geeft. En dan het tweede deel, Leviticus 14 en verder, over de Metzora, de Melaatse. En wat is een Metzora? Laten we daar eventjes met elkaar bij stilstaan. Om wat voor ziekte gaat het bij wat met het Hebreeuwse woord tsara'at genoemd wordt? Wat voor ziekten, enkel of meervoud, moet je daarbij bedenken? In de Nederlandse Bijbelvertalingen wordt het meestal weergegeven met melaats, of zoals de nieuwe Bijbelvertaling doet, met huidvraat. Huidvraat. Allerlei verschillende ziektes, ziektebeelden die de huid aantasten. Maar het is eigenlijk moeilijk om daar één geheel van te maken. Het gaat niet om een nader definieerbaar soort huidziekte. En het merkwaardige is niet alleen de mens, maar ook zijn huis kan erdoor getroffen worden. Want verderop wordt er gesproken ook over het huis dat getroffen wordt door tsara'at, door huidvraat, melaatsheid. Waar moet je dan aan denken? Schimmel misschien, inderdaad. Toevallig lazen wij deze hoofdstukken van de week ook thuis aan tafel. En de kinderen vroegen daar ook naar. Kinderen reageren dan altijd heel intuïtief en spontaan. En onze jongste dochter die ging naar school 's morgens vroeg en zag op de tuinmuur aan de buitenkant dat er ook een soort van witte uitslag op zat. En ze zegt, papa, is dat dan die melaatsheid die daar bedoelt? Onze tuinmuur is melaats. Dus we zijn even gaan kijken en ja, er zat inderdaad een soort van, ik weet niet wat het geweest is, maar een soort van schimmel op. Maar met die hevige bui gisteravond is het er bijna helemaal afgeregend. Dus vanmiddag kan ik hopelijk de rest wegborstelen. Want het is, als je leest in Leviticus, toch ook weer geen gewone schimmel. Nou ja, en die melaatsheid, lepra zoals wij dat kennen, is het ook niet. Wat is het dan wel? Ook opmerkelijk is het offerritueel dat beschreven wordt. En dat voor zowel mens als huis hetzelfde is. En dan nog een ander opmerkelijk feit. De metzora, degene die door die huidvraat aangetast is, moet een week buiten zijn tent blijven. En dan ondergaat hij nog een aantal dingen. Dingen die, als je erover nadenkt, toch ook wel ja, als vernederend ervaren zullen zijn. Als zijn haar afgeschoren, inclusief zijn baard en zijn wenkbrauwen. En dan vraag je je af, wat is de redelijkheid van die rituelen? En ook daar vroegen de kinderen naar. Nou ja, in het algemeen, als je naar de redelijkheid van de wetten van de Tora vraagt, ook de spijswetten bijvoorbeeld, dan denk ik toch eerlijk gezegd, wie een redelijke verklaring zoekt in termen van hygiëne en gezondheid, dat zal ongetwijfeld ook meespelen, maar wie het alleen daarop vastpint, die gaat dan denk ik toch aan de essentie van de voorschriften voorbij. En ik geloof dat Koos daar vanmorgen in zijn meditatieve woorden ook al een beetje op zin speelde. Want de essentie is, naar mijn gevoel, de heiliging van Israël. De oefening om te leven met God. Om, als we dat zo mogen zeggen, Gods partner te zijn in het werk van schepping en verlossing. En dat is natuurlijk ook het geheim van de achtste dag, die net als in Parasha Shemini van vorige week en in Tazria ook hier weer voorkomt. Op de achtste dag, de eerste dag van de nieuwe scheppingsweek, dan vindt er een soort zalving plaats, met olie ook, een reiniging en een verzoening. En dan treedt die metzora, die met huidvraat aangetaste, opnieuw in de gemeenschap van Israël. Dan, hij was eerst buiten gesloten, buiten zijn huis ook. En dan mag hij er weer bij komen. De Joodse uitleg heeft de tsara'at, de huidvraat, al heel vroeg, al in de oudheid eigenlijk, in verband gebracht met het gedrag van de persoon die erdoor getroffen wordt. Wat houdt dat dan in? Nou zeggen ze, kijk maar naar de voorbeelden in de Bijbel van mensen die daardoor getroffen worden. Mirjam, als ze tegenover Mozes staat. Gehazi, de knecht van Elisa, over wie het in de profetenlezing die bij dit gedeelte hoort gaat. Mozes zelf. En de Joodse uitleg heeft dat gezien als een straf voor het gedrag van deze mensen. Mirjam die kwaad sprak over Mozes. Gehazi die zich liet leiden door hebzucht en daardoor ook ja, tot leugens verviel. Mozes die op een bepaald moment ook een zekere jaloersheid tentoonspreidde. Huidvraat. Als die aan het huis gezien wordt, dan, zo zegt die uitleg, is het een waarschuwing van de eeuwige om tot inkeer te komen. Nou, laat ik dan wat we op de tuinmuur gezien hebben ook maar persoonlijk ter harte nemen. En als het een mens treft, dan is het een straf voor de zonde van de laster of de hoogmoed. En dat wordt ook weerspiegeld in dat reinigingsritueel, dat ook een verzoeningsritueel is. En Rashi, de grote Joodse middeleeuwse uitlegger, die anders altijd een voorkeur heeft voor de eenvoudige betekenis van de woorden, die gaat juist dit ritueel heel symbolisch uitleggen. En hij zegt, die twee vogels die staan eigenlijk voor het getjirp van de roddel die alle kanten uitgaat. Je ziet het zo voor je. En het cederhout, dat onbuigzame hout, stevig hout, dat cederhout symboliseert eigenlijk de trots. Dus roddel en trots. En dat wordt in dat ritueel eigenlijk teniet gedaan. En wat is dan kwaadspreken? Het gaat uiteindelijk dan om kwaadspreken. Dat is dat je iets over een ander vertelt wat wel waar is, maar waarmee je hem of haar te kijk zet. Waarmee je hem of haar beschaamd maakt. En dat moet je niet doen. Ik moet zeggen, ik was, toen ik dat las en overdacht, aan de ene kant wel opgelucht dat het Tsaraat niet over eczeem gaat, waar ik zelf nogal last van heb. Maar aan de andere kant zet het je toch ook wel aan het denken. Hoe spreek ik over anderen? En laat ik dan het hele psychosomatische aspect nog maar buiten beschouwing laten. Deze vraag houden we even vast. Hoe spreek ik over anderen? En dan gaan we naar de evangelielezing van vandaag. Die lezing voert ons eigenlijk terug naar een paar weken geleden. Malachi 3, de Haftara die op de Shabbat HaGadol, de Sabbat voor Pesach, gelezen wordt. En het komt nog wel eens voor dat de parasha van vandaag, parashat Metzora, ook op die Shabbat valt. En dat dus Metzora samen gelezen wordt met Malachi 3. Wat lezen we dan in Malachi 3? Nou, die woorden die de Heer Jezus aanhaalt. Zie, ik zend mijn bode, Malachi in het Hebreeuws, mijn bode, je kunt ook vertalen mijn engel. Zie, ik zend mijn bode of mijn engel die voor mij, zegt de Heer, de weg bereiden zal. En Jezus gebruikt die tekst om uit te leggen, aan te duiden wie Johannes de Doper is. Maar eigenlijk, als we goed lezen, dan verbindt de Heer Jezus twee woorden uit de Bijbel met elkaar. Dat woord uit Malachi, zie, ik zend mijn bode die voor mij de weg bereiden zal. Maar ook een tekst uit Exodus 23, waar de Heer zegt tegen Mozes en tegen Israël, zie, ik zend een engel voor u uit om over u te waken op de weg. En dan gaat het uiteraard over het volk Israël in de woestijn. En als we dan verder lezen, dan zien we dat die engel heel dicht bij God zelf staat. Want de Heere zegt over hem, mijn naam is in zijn binnenste. Mijn naam. Die naam die het volk Israël niet uitspreekt, die zo heilig is dat die niet uitgesproken kan worden. Toen niet en vandaag de dag niet. En die, als ik dan zo mag zeggen, misschien pas uitgesproken zal worden als God die reine taal over aan de volkeren geeft om met Israël die naam te loven. Maar die naam die ook de hele intieme omgang van God met Israël tot uitdrukking brengt. Ik ben erbij. En die naam is in het binnenste van die engel. En dan lezen we iets heel merkwaardigs. Hij zal Israël langs alle Canaanitische heidenvolken voeren om ze in het land te brengen. En dat is in feite een test, want er is ook een waarschuwing aan verbonden. De waarschuwing om niet in de weg van de Canaanitische heidenen te gaan en hun goden te aanbidden. Hoe verleidelijk dat op dat moment ook is. Goden die zichtbaar zijn, of althans waarvan we denken dat ze zichtbaar zijn, in de voorspoed, de welvaart, de natuur enzovoort, de bloeiende economie. Terwijl Israël, terwijl wij het moeten doen met de naam die verborgen is, diep in het binnenste van die engel. Maar het is juist die naam die meegaat, die krachtig is, tegen al die machten. En als we dan nog door zouden lezen in Exodus, komen we uit in de parasha die op de Sabbat midden, de Sabbat Chol HaMoed van Pesach wordt gelezen. Waar we horen dat Gods aangezicht met Israël meegaat, voor Israël uittrekt. Ik zal mijn aangezicht met u mee laten gaan. En dan bij de profeet Maleachi. Daar blijkt dan aan het eind van die profetenlezing dat die bode die God zendt, die Malach, dat de profeet Elia is. Wat zal hij doen? Hij zal Israël weer op de rechte weg brengen. En hij zal de harten van de zonen neigen tot de vaderen en de harten van de vaderen tot de zoon. Hij zal, met andere woorden, de generaties weer met elkaar verzoenen. Als er sprake is van een generatiekloof, als er twee gescheiden wegen gaan, dan brengt Elia de generaties weer bij elkaar. Twee dingen leren we uit de verbinding van deze citaten, of eigenlijk drie als we erover nadenken. En ik wil er vandaag wat met u over nadenken. Het eerste is natuurlijk duidelijk. Jezus zegt dat Johannes de Doper die wegbereider is, die Elia die zou komen. En nog veel duidelijker zegt hij dat in het evangelie van Matthäus. Johannes is de Elia die komen zal. Die komen zal in de toekomende tijd dan toch eigenlijk. Heel merkwaardig. Alsof hier doorklinkt dat Johannes, die dan als Jezus dat zegt ook al in de gevangenis zit en die zijn einde tegemoet ziet, dat Johannes dan, dat er dan toch nog een soort van openheid blijft, dat Johannes nog een keer moet komen om zijn werk af te maken. En wat ik niet wist, maar wat ik onlangs ook hoorde, ontdekte, is dat ook in de vroege kerk die verwachting van Johannes nog, van nog een komst, een optreden van Johannes, ook nog levend is gebleven. Zoals dat in Israël aan de sedertafel wordt uitgesproken, dat Elia zal wordt gevierd ook, dat Elia zal komen om de tijd van de verlossing aan te kondigen. De laatste en definitieve komst van de Messias en het vrederijk. Dat zit dan natuurlijk ook in die opdracht van hem om de generaties met elkaar te verzoenen. Want dat is natuurlijk de boodschap van deze bode, dat dat vrederijk komt. Ik weet niet of je kunt zeggen dat Johannes een incarnatie was van Elia. Het lijkt erop dat sommige mensen in die tijd het wel gedacht hebben. In ieder geval trad hij op in de geest en de kracht van Elia. En ik heb toch heel sterk de indruk dat Jezus in zijn spreken over Johannes nog die openheid geeft dat Johannes nog eens dat werk zal afmaken. Het tweede is natuurlijk, als Johannes gesproken heeft van degene die na hem komt en nu de vraag stelt, ben je het nu of ben je het niet? Verwachten we een ander? Dan is Jezus natuurlijk die komende, die Messias, al zegt Jezus dat bijna nooit met zoveel woorden van zichzelf. Maar dat is toch de implicatie van deze woorden. Maar ook dan blijft zijn komst met de komst van de Messias met allemaal vragen omgeven. Vragen die in de gevangenis levensgroot op Johannes afkomen. Maar voordat we daarmee verder gaan, het derde. Misschien wel het eigenlijke. De herinnering aan Exodus, waar Jezus in deze woorden op zin speelt. Ik zend een engel voor u uit. Dat is dan het, en bij dat derde. Ja, dan gaan mijn gedachten ook eigenlijk weer twee kanten op. Maar misschien moeten we toch wel zeggen, het zijn in feite twee kanten van dezelfde medaille. Ik zend een engel voor u uit. Wie wordt er bedoeld met u? In Exodus is dat natuurlijk het volk Israël. De Heere spreekt tot Mozes en in hem tot heel het volk Israël. Ik zend mijn engel voor u uit. De engel gaat het volk voor. Maar in Maleachi zegt de Heere God, die engel zal voor mij de weg bereiden. Die bode die komt om de weg te bereiden voor die grote dag waarop de Heere zichzelf in al zijn macht en majesteit openbaart. Aan Israël en aan de volken. En Jezus, als u zo aan die twee teksten refereert, u en mij, wat zegt hij dan? Eigent hij zich dan het mij van God toe in Maleachi of het u van Israël in Exodus? Misschien wel allebei. Ik hoop dat u mij een beetje volgen kunt. Als Jezus die tekst aanhaalt, identificeert hij zich dan met de eeuwige die zegt, ik zend mijn engel voor mij uit. Of met Israël tegen wie de Heere zegt, ik zend mijn engel voor u uit. Zien we hem hier als de belichaming van het volk Israël, de Messias, en dat is dan misschien toch wel het nieuwe van het Nieuwe Testament, dat die Messias niet alleen voor het volk uitgaat, maar de weg van dat volk van begin tot eind, van Exodus tot intocht bewandelt. Inclusief het lijden wat ermee en de strijd die daarmee gepaard gaan. Of openbaart hij zich hier, ook hier, als God in het vlees, zoals het klassiek gezegd is. Maar als we dat dan ook zo in die klassieke woorden mogen zeggen, of beter met de woorden van de evangelist Johannes, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, dan is het toch ook allebei. De eeuwige die in Yeshua zijn verbond met Israël bevestigt en bekrachtigt, die zijn naam met dit volk doet meetrekken, voor en uit doet gaan. En met die naam is Yeshua bekleed. En de mens Yeshua die in zijn waarachtige mens zijn, Jood uit, Joden, uit de Joden en Jood onder de Joden is. En die weg van Israël voor het aangezicht van God brengt. Steeds weer in alle momenten van Israëls geschiedenis. Ook, zeg ik daarbij, na kruis en opstanding. En misschien dat daarom die vraag wel van Johannes wel twee keer klinkt in het verhaal zoals Lucas het vertelt. Eerst uit de mond van Johannes zelf, als hij al die dingen over Jezus van zijn eigen leerlingen gehoord heeft. En dan uit de mond van de bode van Johannes, die zijn vraag overbrengen. Twee keer dus. Omdat we alles niet in één keer kunnen bevatten. Of omdat een zaak bij twee getuigen zal staan. Of omdat het niet alleen een vraag aan Jezus is, maar ook een die Johannes zichzelf stelt en ons. Wie verwachten wij nu eigenlijk? De komende, bent u de komende of verwachten wij een ander? De vraag lijkt simpel, maar naarmate ik er langer over nadenk, weet ik het niet meer zo zeker. Zou een ander dan Jezus de komende kunnen zijn? Een ander die nog komt of een ander die er al is? Wat bedoelt Johannes nu eigenlijk met zijn vraag? Waar komt hij uit voort? Wat zijn de dingen die Johannes van zijn leerlingen gehoord heeft? Het ligt natuurlijk voor de hand om dan te kijken naar wat er eerder gebeurd is. De genezing van die zoon van die legerofficier in Capernaum. En de opwekking van de jong gestorven man in Nain. Dan zijn er nog allerlei andere genezingen waar Jezus mee bezig is, als ze bij hem komen. En de prediking van Jezus van het Koninkrijk van God. Prediking die Johannes ook al de boodschap die Johannes ook al gepredikt had. En Jezus wijst de leerlingen van Johannes op wat hij aan het doen is. Wat er gebeurt. Dat lammen lopen, dat doven spreken, dat blinden zien en dat armen het evangelie verkondigd wordt. En in zijn antwoord weer klinkt de echo van dat eerste openbare optreden van Jezus in de synagoge in Nazareth. Toen hij uit de rol van Jesaja las. En toen hij zei, nu, vandaag, zijn deze woorden in uw oren vervuld. Het aangename jaar des Heren is gekomen. En toch, Johannes zit in de gevangenis. En Jezus heeft ook nog die hele lijdensweg voor zich. En ook na kruis en opstanding is het lijden niet voorbij. Niet voor Israël, niet voor de gemeente die ontstaat uit Joden en Heidenen, en ook niet voor de wereld. Mensen lijden, ziekte, bezetenheid, dood. En de zonde lijkt nog altijd te regeren. De leugen, het is van alle tijden, tot vandaag toe. En vandaag is die vraag even actueel als toen, toen Johannes hem stelde. Bent u de komende? Johannes stelt die vraag in de gevangenis. En ik hoor nu nog een diepere ondertoon. Bent u de komende ook in dit lijden van mij? Komt u ook hierin? Zoals de eeuwige het geroep van de Israëlieten in Egypte gehoord heeft en gekomen is. Zo roept Johannes uit de gevangenis. Kom in dit lijden en bevrijd ons. En dan is daar dat aangename jaar des Heren, dat even, en het is in de weergave van de evangelist ook een jaar dat even oplicht in Jezus, in zijn prediking en in zijn daden. Vandaag is het vervuld, maar nog niet zo dat we het nu bij wijze van spreken kunnen afvinken. Elke vervulling schept verwachting. Het roept die verwachting op, kom. Vanuit de overdenking van de parasha kwam de vraag, hoe spreek ik over mijn naaste? En nu komt vanuit de overdenking van het evangelie de vraag, hoe spreek ik over God? En we lezen, heel het volk rechtvaardigde God. Ik denk de zaak is eerlijk gezegd dat Jezus hier, anders dan de herziene statenvertaling suggereert, nog steeds zelf aan het woord is en de reactie van de mensen op Johannes in herinnering roept. Maar goed, dat even terzijde. Als voorbeeld en als waarschuwing om Gods raadsbesluit te erkennen. Want dat is het. De mensen die zich door Johannes lieten dopen en dus gehoor gaven aan zijn oproep tot teshuva, tot omkeer. Om als een hersteld Israël door de Jordaan weer het beloofde land in te trekken. Als een voorafbeelding van dat definitieve herstel, als Israël voorgoed het land van de levenden mag binnengaan onder de leiding van de opgestane Messias, dan rechtvaardigen die mensen God. En ze zeggen daarmee eigenlijk, en ik hoop dat u dat oude psalmwoord nog kent, de Heer is recht in al zijn weg en werk. Het komt. Met Johannes is er een nieuwe dimensie toegevoegd aan het komende koninkrijk. Alles waar de profeten van gesproken hebben, spitst zich nu toe op die ene die komt, Yeshua van Nazareth. Alles ligt besloten in dat woordje komen. Jezus is de komende. Johannes is de komende Elia. Het koninkrijk is komend. En zalig, gelukkig is hij, is zij die niet over hem struikelt. En dan tenslotte, wat is ons antwoord? Als ook wij die vraag van Johannes stellen, bent u het die komen zal, of verwachten wij een ander? Zal het dan niet zijn, kom Heer Jezus, ja, kom haastig. Amen.
Geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal, info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe.